Een hele goede middag u allemaal hier in de kerk en thuis die betrokken zijn bij deze dienst. Hartelijk welkom in de kerk, de Christengereformeerde Kerk in Kampen. We zijn nu allereerst een moment stil voor een persoonlijk gebed waarin we ons kunnen realiseren dat we in het huis van God zijn en ons klaarmaken voor een ontmoeting met Hem. Zullen we daarbij hier in de kerk gaan staan? Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat we onze hulp verwachten van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk waar hij aan begon. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene der doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Naar aanleiding van een tweetal vragen uit de Heidelbergse Catechismus zal het vanmiddag gaan over geloven, geloof. En we zingen nu daarom als eerste lied vanmiddag, psalm 62, vers 1 en 4 en 5. Daar spreekt de gelovige die zijn vertrouwen stelt op God. Hij is de rots en de schuilplaats en zijn heil. En dat is het geloven dat je bouwt op God. Psalm 62, 1, 4 en 5.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heren in de hemel, we kijken omhoog naar u. Vanuit de rusteloosheid van deze wereld. Het nieuws dat spreekt van oorlogen, van haat en nijd mensen onderling. Aanslagen die worden gepleegd op mensen. Heer, het doet ons ook altijd iets. We nemen die dingen waar, we nemen ze tot ons. En het maakt ons bezorgd. Als we kijken, om ons heen kijken naar de toekomst. Wat moet het worden met deze wereld? Als tegenstellingen toenemen. En de onrust kruipt omhoog in ons hart. Daarom danken wij u dat u ons een rustdag geeft. Een opdracht om die dag ook als rustdag in te richten. Om als het ware even uit te breken uit die rusteloosheid van de wereld. En ons te binnen te brengen dat u er bent. De God in de hemel. Heer, meteen vragen we dan ook om de kracht van uw Heilige Geest. Dat die ons uit die rusteloosheid weghaalt. Dat die ons rust geeft. En we vertrouwen op, Heren, dat met de opdracht die u geeft om rust te houden op de dag als vandaag, dat u ons die rust dan ook geeft. In de Heer Jezus Christus. Zoals we het zongen met de oude psalm. Dat onze naam mag rusten in de bescherming van u. Dat u een God bent die uw volk niet laat vallen. Dat we ons hart mogen uitstorten met alles wat erin leeft. Ook aan de onrustigheid en zorgen en moeite. Dat we te mogen uitstorten in het vertrouwen dat u hoort. En een God bent die zegent. Die rust geeft. Die moed geeft voor een nieuwe week die begonnen is. Heren, zo bidden we u of wij u mogen ontmoeten in uw woord. Dat u ons schild wilt zijn en ons loon wilt zijn. En we zo de toekomst in mogen gaan. Om Jezus wil. Amen. We vervolgen het lezen uit de catechismus. Zoals we dat gebruikelijk in de middagdiensten doen. En we waren toegekomen aan zondag 7. En we lezen vanmiddag vraag en antwoord 20 en 21. Dan de vraag is, worden dan alle mensen weer door Christus behouden? Zoals zij in Adam verloren zijn. Nee, alleen degenen die in hem door een echt geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is dan een echt geloof? Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij, vergeving van de zonden, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is. Enkel en alleen uit genade, op grond van Christus verdiensten. Bij deze beide vragen lezen we uit de Bijbel, uit Genesis 15, vers 1 tot en met 6. En daarna zingen we over de vaste grond van de belofte van God, van zijn verbond. Psalm 90, vers 1 en vers 2. Na Genesis 15, vers 1 tot 6. Door Nico.
Belofte aan Abraham. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham. in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abraham, zie, u hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt. Die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere, en die rekende hem dat tot gerechtigheid.
Zullen we zometeen naar de preek uit de bundel Opwekking 124 zingen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gelovend ga ik, zingen we dan ook. 124 uit de opwekkingsbundel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk en ook thuis. Stel je eens voor, de ouderling komt op huisbezoek. En na de gebruikelijke uitwisseling van, nou, hoe gaat het met je gezondheid, met je werk, nou, familie misschien wat. En dan vraagt hij je of je echt gelooft. Ik kan me voorstellen dat je er heel gek op kijkt. Heeft die man reden om daaraan te twijfelen of jij echt gelooft? Dat die vraag gesteld wordt, ik kan me voorstellen dat het je onzeker maakt. En misschien stel je jezelf die vraag ook wel eens bij tijd en wijle. Geloof ik wel echt? Dat kan ook nog naar twee kanten toe, in twee betekenissen die wel met elkaar samenhangen. En je kunt dat, geloof ik wel echt, kun je opvatten als, hang ik het ware geloof wel aan? Het christelijke geloof, is dat wel het echte, het ware geloof? Je wilt natuurlijk niet bedrogen uitkomen. Is het christelijke geloof, het ware geloof, naast de islam die je hebt en het boeddhisme en het jodendom? En geloven wij christenen in de ware God, de enige ware God? Is in die zin je geloof echt? Zo kun je die vraag lezen en misschien stel je die vraag ook wel eens even een keer, zo nu en dan. Twijfel toeslaat. Of, en dat is de tweede manier waarop je die vraag kunt lezen, naar je echte geloof. Je bent christen, je gelooft in Jezus, maar dat je je soms wel afvraagt, of die ouderling vraagt dat af. Geloof jij wel goed genoeg? Is jouw geloof wel echt? Voldoet het wel aan de kwaliteit waar een geloof aan moet voldoen? Jouw geloven, is dat wel echt? Dat is een lastige vraag. Een lastige vraag, ja, makkelijk te stellen, maar die best lastig kan zijn om daar een antwoord op te geven. Maar wel een hele belangrijke. Dat leren we vanmiddag. Want er hangt nogal wat van af. Of jouw geloof echt is. En dan in die twee betekenissen die ik net aangaf. Want, dat leert ons, dat leerboekje van de catechismus, alleen door een echt geloof word je gered. Dat is de aanleiding waarom de catechismus begint over te spreken over echt geloof. Om even weer de draad op te pakken. We hebben inmiddels geleerd vanuit de catechismus dat het goed mag zijn tussen God en ons. God en mij. Er is betaald, er is voldaan. Dat is wat is uiteengezet tot nu toe in de catechismus. Dat moest, want wij zijn zondige mensen die in de schuld staan bij God. En die schuld moet voldaan worden. Dat is ook terminologie die de theologie gebruikt, die het catechisme gebruikt. Maar wij kunnen niet zelf voldoen, wij kunnen de schuld niet zelf vereffenen. Hoeft gelukkig ook niet. Want er is een bemiddelaar, Jezus, de Zoon van God. God die mens geworden is. Hij heeft voor ons de schuld voldaan, zodat het goed is tussen ons en God. Dus, zou je zeggen, prachtig, alles oké. Zoals in Adam alle mensen verloren zijn, zo zijn ze dus ook allemaal in Christus gered. En dan zegt de catechismus nee. Hoe bijbels dat ook klinkt, want daarin klinkt een tekst uit de Romeinen door. Alle mensen in Adam verloren, gevallen, maar en allemaal in Christus gered. Nee. Nee, dat is heel opmerkelijk dat de catechismus dan nee zegt. valt dat tegen? Want je zou het toch heel graag willen. Dat dat gold. Alle mensen in Adam gevallen. Zondaren. Maar dan ook alle mensen in Christus gered. Dat zou toch prachtig zijn. En tegelijkertijd denk ik. Dat je het ook ergens wel begrijpelijk vindt. Als de catechismus dan nee zegt. Dat het zo niet is. Dat niet iedereen gered wordt. Want dat zou jou wel als mens je vrijheid, je verantwoordelijkheid ontnemen. De catechismus heeft ons ook al geleerd inmiddels hè, dat de mens naar het beeld van God is geschapen. Dat betekent als een verantwoordelijk mens. Met een wil. Een mogelijkheid om te kiezen. Zo heeft God ons geschapen. En ja, die wil is door de zonde verkeerd afgesteld geraakt. Geneigd tot alle kwaad. Maar wij zijn na de zondeval niet tot willoze mensen geworden. We hebben nog steeds een wil. En wie met Jezus niks te maken wil hebben. Ja, dan hebben we een God, de God van de Bijbel, die laat je als het ware die keus. Nee, zegt de catechismus, niet iedereen deelt in dat bemiddelingswerk, dat voldoeningswerk van de middelaar Jezus Christus. Alleen degenen die, en dan noemt de catechismus twee dingen, die worden ingelijfd in Christus. En die de weldaden van Christus aannemen. Die twee dingen. Alleen degenen die worden ingelijfd in Christus. Dat is iets dat gebeurt met je. Hè? Dan ben je zelf passief. Ingelijfd worden. Het woord lijf zit erin, lichaam. Je wordt verbonden met, ingelijfd worden in, verbonden met, ja met het lichaam van Christus. Met Christus. En denk maar aan de kerk. Verbondstaal. Ingelijfd in Christus. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de doop. Jezus heeft bij het afscheid van zijn discipelen gezegd. Ga de wereld in. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen. Dat. Ingelijfd worden in. Dat is passief. Dat gebeurt met je. En bij ons wordt dat zichtbaar in het sacrament van de doop. Als dat met kleine kinderen gebeurt. Dat is één. Maar vervolgens ook dit. Het tweede. Wat de catechismus noemt. Je deelt in het bemiddelingswerk van Christus. Als je de weldaden van Christus aanneemt. Dan ben je actief. Dat moet jij doen. Er is voor jou betaald door Christus. Maar dat tegoed, dat komt je pas ten goede als je het ook aanneemt. Als je dat offer wat Christus heeft gebracht aan het kruis accepteert. Jezus zei bij zijn afscheid, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te leren onderhouden wat ik jullie bevolen heb. Door hen te leren onderhouden. Dat moeten die volken gaan doen. Actief. Je leest helemaal in die antwoorden van de catechismus het verbond terug. Hè? Het verbond, het heeft ook twee kanten. Het verbond begint altijd bij God. Die neemt het initiatief. Hij roept ons erbij. Hij lijft ons in. En dat overkomt je als het ware. Dat gebeurt je. Hij verbindt met Christus. Dat is één. Maar dan vraagt hij vervolgens ook iets van. En dat is de keerzijde. Dat hoort bij elkaar. Je stemt ermee in. Of niet. Dat. En dan zegt de catechismus. Dat ingelijfd worden. Passief. En dat aannemen van die weldaden van Christus, dat gebeurt door het geloof. Door het geloof. Dat is het middel. De manier waarop het gebeurt. Dat ingelijfd worden en dat aannemen van dat offer van Christus. Door het geloof. Maar ja, wat is dat nou? Die ouderling die komt bij jou op bezoek. Die wil er met je over praten. Of je vraagt het jezelf zo nu en dan eens af. Wat is dat nou echt? Geloof ik wel echt? Dan zegt de catechisme, dat begint bij één ding. Het eerste is, echt geloven, is dat je weet wat je gelooft. Dat je weet wat het christelijke geloof inhoudt. Dat je weet wie de God van de Bijbel is. Een prachtige samenvatting vind je daarvan in de apostolische geloofsbelijdenis, zoals we die straks ook weer zullen opzeggen hier in de dienst. Ik geloof in God de Vader, en in Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Prachtig samengevat. En, zometeen in het vervolg, als de catechisme doorgaat, zal die geloofsbelijdenis worden uitgelegd. Dat is het één. Echt geloven, wat is dat? Weten, kennen. Wat je dan gelooft. En ermee instemmen. U weet inmiddels dat de catechisme een leerboekje is uit de tijd van de reformatie. Hè? Als u een beetje hebt opgelet in de vorige diensten over de catechisme. Een leerboekje, een leraar en een leerling uit de tijd van de reformatie. Luther en Calvijn, andere reformatoren, die wezen dingen aan die anders moesten dan waarmee zij waren opgegroeid in de Rooms-Katholieke Kerk. En een van die belangrijkste dingen die ze aanwezen, die ze veranderden, dat ze zwaar inzetten op onderwijs. Want de praktijk in de Rooms-Katholieke Kerk van hun dagen was dat de priester zei tegen de gelovigen, ach, je hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel te weten. Als je nou maar gewoon trouw naar de priester gaat om te biechten, en je komt trouw op zondag naar de diensten, en je neemt deel aan de Eucharistie, de avondmaal zeggen we de Eucharistie, en dan ontvang je brood, wijn, dan is het wel goed. Je hoeft het allemaal niet te weten. Dat werd het impliciete geloof genoemd. Het is ingepakt. De kerk geloofde voor jou. Je gelooft wat je vader en je moeder gelooft. En wat dat allemaal precies is, wat het nou inhoudt, wat je nou precies gelooft. Nou, nee, zei de Luther en Calvijn. De mensen moeten weten wat ze geloven. Wat betekent dat? Wie is God? Waarom moest Jezus mens worden? Wie is de Heilige Geest? Nou, die dingen. Wat is bidden? Weet wat je gelooft. Dus vandaar dat er in de tijd van de reformatie al die leerboekjes werden gemaakt. Die catechismussen. Heidelbergse catechismus is er maar eentje van. De leraar en de leerling die samen op weg gaan. En aldoende, als vragend en antwoorden gevend, leerden de mensen wat geloven inhield. Weten, kennen. Maar dat is nog niet genoeg. Alleen weten en dan zeggen akkoord. Dan zou de Bijbel een soort van informatieboek zijn. Zo van, nou ja, je leest de verhalen, je krijgt een brok info mee. En je zegt, nou dat klopt wel, dat geloof ik wel, dat klopt wat er in die Bijbel staat. Maar de Bijbel is geen informatieboek, enkel. Het is God die jou aanspreekt. Dat is de Bijbel. De levende God die spreekt. En die jou ontmoet. En die iets van jou wil. Je moet er iets mee. Jij moet er iets mee. Jij moet reageren. En daarom noemt de catechisme behalve bij dat, hè, je moet het weten, je moet kennen, dat is belangrijk. Maar noemt ook dat tweede, echt geloven is ook vast vertrouwen. Wat je in die Bijbel leest over God en over Jezus die aan het kruis gestorven is en die voor de zonde is gestorven. Dat je gelooft, dat je erop vertrouwt dat Jezus ook voor jouw zonden is gestorven. Dat jij leeft vanuit zijn vergeving. Dat is de weldaden van Christus aannemen waar we het net over hadden. Dat is echt geloven, gemeente. Je wordt er met huid en haar helemaal zelf bij betrokken. Dat werd trouwens meteen helemaal aan het begin van dat catechismusboekje, al duidelijk toch, zondag 1. Die vraag, wat is jouw enige houvast, het laatste wat je overhoudt, bij je leven en als je moet sterven? En de catechismus leerde, de leerling legde de woorden in de mond. Het vaste vertrouwen, weten en vertrouwen dat ik van Jezus ben. Weten, kennen en vertrouwen. Wat zou je reactie zijn als de ouderling op bezoek kwam en die begon over echt geloven? Gelooft u wel echt? Misschien lees vervolgens, dat doen ouderlingen dan op huisbezoek, dus lees een stukje uit de Bijbel. Misschien nadat misschien wat minder makkelijke gesprek wat er is geweest over echt geloven van jou, leest die ouderling dan wel Genesis 15 met jou. Over Abraham. Het prototype van de gelovigen in de Bijbel. We hebben net samen een paar versen gelezen uit zijn geschiedenis. Maar we lazen dat Abraham God hoorde en zag. Gods woord gebeurde tot Abraham. Gebeurde aan Abraham, staat er. In een gezicht. En dan hoort, ziet Abraham God zeggen, vrees niet. Abraham was bang. Nou ja, dat is begrijpelijk als je het voorgaande even meeleest, het voorgaande hoofdstuk. Daar is namelijk verteld hoe Abraham betrokken is geraakt in een conflict tussen koningen in het land. Abraham, die als vreemdeling woont in het land Kanaan. Er is oorlog tussen koningen. Abraham schiet de koning van Sodom te hulp, omwille van zijn neef Lot. En daarmee is aan de neutraliteit die Abraham tot dan had in dat land, te midden van al die koningen die daar woonden, is een einde gekomen. En het is begrijpelijk dat Abraham bang geworden is. Hij heeft vijanden gemaakt. Maar dan gebeurt het woord van God aan hem. En dat begint ermee om te zeggen, Abraham, vrees niet. Maar niet alleen maar die opdracht om niet bang te zijn. God geeft meteen ook de reden erbij waarom Abraham niet bang hoeft te zijn. Want dan zegt God ook, ik ben jouw schild en je loon. Schild, duidelijk, bescherming. En loon. Loon. Wat bedoelt God daar nog mee? Nou ja, dat is wat Abraham zich ook afvraagt. Dat zegt hij ook tegen God. Wat voor loon, Heere God? En wat ik dan zou krijgen van u, wat heb ik daaraan? Want ik ben alleengaand. Ik ga eenzaam, staat er. Ik ben uppie. Dus alone, als God hem bijvoorbeeld het land zou geven. Of kuddes, of wat dan ook. Wat heeft Abraham eraan? Als hij bijvoorbeeld land krijgt. En er is niemand om dat land te bewonen. Want hij is maar alleen. Abraham zegt tegen God, wat ik allemaal al heb, en dat is al veel, maar het zal allemaal voor mijn beheerder zijn, voor Eliezer, mijn knecht. Die zal alles erven, want een kind heb ik niet. Reageert God. Je loon zal een eigen kind zijn. Ja, en niet één, of twee. Ontelbaar, zegt God. Zo komt het woord van God tot Abraham. Het is als het ware dat kennen uit de catechismus. Zo leert Abraham het woord van God kennen. Zo leert hij God kennen. En hij kan het navertellen wat God tegen hem heeft gezegd. Maar vertrouwt Abraham nu ook op God in de dingen die hij zegt? Want dat is echt geloof. Kennen, weten, maar dan ook erop vertrouwen. God voor betrouwbaar achten. Hoe onwerkelijk het misschien ook mag lijken wat God zegt. En dan zegt God tegen Abraham... Abraham, ga naar buiten. Gaan. En kijk naar de hemel. En tel de sterren als je kunt. God zet Abraham in beweging. En de Heere wijzigt Abrahams blikrichting. Abraham ligt in zijn tent te slapen. In de nacht, het is donker. En dan zit alles dicht. Dan is je wereld gesloten. Dan heb je de muren van je huis. Met het voor jou vertrouwde behang. Bloemetjesbehang, wat heb je? Het voor jou zo vertrouwd dat je niet eens meer weet wat voor bang je hebt. En in gedachten... Abraham. In zijn gedachten ziet hij zijn vrouw Sarai. Die geen kinderen kan krijgen. En hij weet. Van zijn kuddes die heeft. En zijn personeel. En van Eliezer die heeft. Zijn rechterhand. Het is Abrahams wereldje. Een gesloten wereldje. Wat ook vertrouwd is. Maar zo op slot kan zitten. Zomaar ineens. Hè? Dat je op een gegeven moment dat realiseert. En dat je niet kunt bedenken dat het ooit anders zal worden. En dan is dat ineens. Nou ja, bijvoorbeeld zo'n ouderling die op bezoek komt. En dan die vraag stelt aan je. Geloof je nou echt... Geloof jij nou echt in God, de almachtige Vader, de schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, die gestorven is en begraven is, maar op de derde dag is opgestaan uit de doden? Geloof je dat echt? Opgevaren naar de hemel, waar hij aan de rechterhand van God zit, en van waar hij komen zal. Weet je het nog? En vertrouw je daarop? God laat Abraham naar buiten gaan. En dan moet Abraham naar de hemel kijken. Dat is nog even wat anders dan omhoog kijken. Omhoog kijken, dan zie je vogels misschien en dan zie je vliegtuigen. De hemel, dat is God. De hemel staat in de Bijbel vaak voor God. Kijk naar mij, zegt God tegen Abraham. Naar mij die het getal van de sterren bepaalt. En die elke ster bij name roept. Kun jij ze tellen, Abraham? Doe eens een poging. Nee, kan Abraham niet. En God belooft, zo zal jouw nakomelingschap zijn. Ontelbaar voor jou. Niet voor mij, maar voor jou. En Abraham vertrouwt dat God zijn woord waar zal maken. En dat rekent God hem toe als gerechtigheid. Dat is het. Dat is geloof. Abraham vertrouwt God dat die zijn woord waar zal maken. Om het even christelijk te zeggen. Dat doet met woorden van Paulus. Uit Colossenzen 3. Geloven, dat is dat je de dingen zoekt die boven zijn. Kijk omhoog. Nee. Kijk naar de hemel. Waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk wat boven is. Want ons leven is met Christus geborgen in God. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere onze God, wij zijn zwak qua geloof. Wij twijfelen. Geloven wij wel echt? Houd mijn geloof het in de beproevingen van het leven. De welvaart, de luxe. Of als er zorgen komen. Wij zien vaak alleen maar onmogelijkheden. U bent de almachtige Vader in de hemel. U kent elke ster. Dus des te meer geldt toch dat u ons kent. Maak ons sterk, Heere, in vertrouwen op u. Dank u voor wat ons is aangereikt in dat boekje waaruit we hebben gelezen, de catechismus. Aangereikt door gelovigen voor ons. Dank u wel voor, Heilige Geest, dank u wel dat u ervoor gezorgd hebt dat Abraham, dat we hem mogen kennen in de Bijbel. Zijn worstelingen, zijn strijd, maar ook zijn vertrouwen. Dat we een voorbeeld aan hem mogen nemen. Heere, laat ons zien op Jezus. Als we naar de hemel kijken, dat zijn sterren, talloos. Maar daar bent u ook, Heer Jezus, aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Waar u leeft en waar u regeert. Voor altijd. Amen. Wij mogen onze gaven geven in de dienst van de Heere God. Daar is nu even gelegenheid voor. En na het zegengebed over onze gaven zingen we een lied uit het nieuwe liedboek 905, vers 1, 3 en 4.
Laten we een zegen vragen over onze gaven. Geprezen zijt gij, God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Maak het voor ons en voor allen tot leeftocht, op weg naar uw koninkrijk, voor nu en altijd. Amen.
En nu 905, ja.
naam.
We belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof. Waarna we onze avondlied zingen met Psalm 61, vers 3 en 5. En ieder van u spreekt in zijn en haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. De derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven.
Thank you.
Gemeente, we mogen heen gaan in vrede, dragende en ook uitdragende. God zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.